Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Op de bodem van de Weddellzee, diep onder het ijs van Antarctica, ligt de Endurance. Het zeilschip van Ernest Shackleton. De Ierse poolreiziger die in 1916 wereldberoemd werd met zijn heroïsche, maar mislukte tocht over de Zuidpool. Onlangs vonden onderzoekers het scheepswrak van de Endurance terug. En dat werd meteen wereldnieuws. Maar wat is het verhaal van de Endurance? Hoe kwam het schip hier terecht? En wat weten we over die beroemde Ernest Shackleton? Vandaag spreek ik met poolreiskenner Karel Knip en poolreisliefhebber Hendrik Spiering over Ernest Shackleton en zijn Zuidpoolreizen. Welkom Karel en Hendrik.
Goedemorgen, Lucas.
Hoi. Karel, jij hebt denk ik van ons drieën de meeste kampeerervaring, survival ervaring zou je tegenwoordig zeggen. Wat zijn de koudste plekken waar jij hebt overnacht?
Nou, raar genoeg is dat de Ardennen. Daar heb ik wel min 20 meegemaakt. Maar ik mag ook zeggen dat ik tweemaal op Spitsbergen ben geweest. Maar daar is het minder koud dan je denken zou in de zomer.
Maar je hebt toch ook wel eens gekampeerd
op het IJsselmeer? Op het IJsselmeer gekampeerd, ja. Ja.
En wat zijn van die uitdagingen die je daar tegenkomt, die je van tevoren te slecht over na hebt gedacht?
Van het IJsselmeer zou ik je zeggen, het moeilijkste daar is om de haringen in de grond te krijgen.
Grond is dan metaforisch bedoeld.
En dat is het verschil met die poolreizigers, die kamperen op harde sneeuw, maar op het IJsselmeer kampeer je echt op ijs. En dat lukt niet. Dus je moet allerlei trucs gebruiken om je tent overeind te houden.
En hoe is het gelukt?
Nou ja, zware dingen leggen in de hoek. Je hebt zo'n koepeltentje, dat heeft sowieso niet veel haringen nodig. En we hadden een sleep bij ons, daar kon je wat dingen aan vastmaken enzovoort.
Ik mag wel stellen dat jouw ervaringen, ze zijn al behoorlijk indrukwekkend voor mij als niet echt goede kampeerder. Maar ze verbleken natuurlijk bij de verhalen waar we het over gaan hebben vandaag. Van de Zuidpoolreizigers, van dat verre continent vol ijs en wind. Of beledig ik je nu een beetje, Karel?
Nee, absoluut niet.
In zoverre is het IJsselmeer eigenlijk gevaarlijker. Want op de Zuidpool heb je niet gauw kans dat er een binnenvaartschip je tent binnenvaart.
Ja, of een helikopter van de politie.
Ja. En even terug naar die Endurance. Gevonden op 3 kilometer diep. Hij was dus verloren. Tenminste, zijn locatie was niet bekend.
Hij was wel bekend. Natuurlijk, Shackleton heeft natuurlijk tot op de laatste minuut bijgehouden waar ze waren. Sextant bij zich, chronometer. Dus waar ze moesten zoeken. En dat schip zakt toch binnen een uurtje wel naar de diepte, denk ik. Zo in 3 kilometer. Nee, het was namelijk precies bekend waar dat schip moest liggen.
Ja, dus er was een duidelijk gedefinieerd zoekgebied. Daar moet je zijn.
Absoluut.
Het is natuurlijk moeilijk zoeken. Ja.
Dan moet je met een klein duikbootje, van die onbemande duikbootjes, moet je op 3 kilometer diep in het pikken donker, moet je dat nog weten te vinden.
Wat ik me vooral, als ik die beelden zag, en dat is dan het mooie van Antarctica, dat het er allemaal zo intact uitzag eigenlijk.
Ja, verbaasde mij ook. Ik heb de afgelopen dagen ook naar. Er zijn nog meer van die schepen min of meer gelokaliseerd, van die oude poolschepen. Die zijn in noordelijke wateren helemaal overgroeid door algen, wier en weet ik wat allemaal. En dit zag er heel wat zeeanemoontjes zag je. En
3 kilometer, daar leeft bijna niks natuurlijk.
Ik bedoel, de geen plantaardig leven, maar die anderen liggen veel ondieper, waarschijnlijk nog net een beetje in het licht, ja.
En zo'n treffend detail dat ze zelfs het servies nog hebben kunnen zien. De geschiedenis komt dan wel even heel
dichtbij,
als je dat zo op die beelden ziet.
Ja.
Er was ook meteen gewoon heel veel aandacht voor. Iedereen vindt dat toch leuk, zo'n reliek bijna uit zo'n verloren tijd. En tegelijkertijd ging ik bij mezelf na en wist ik nog heel weinig op te dreunen over Shackleton en de Endurance. En ik vroeg me af, Karel, voordat we het over de Zuidpoolreis en dergelijke gaan hebben, kun je even kort schetsen wie Shackleton was en wat zijn voornaamste prestatie is?
Nou, dat zal precies uit. Shackleton was, laten we zeggen, koopvaardijofficier, stuurman geweest. Het was een belangrijk, dat heb je al genoemd. Belangrijk punt is, hij was Iers.
Anglo-Iers.
Ja, zo noemen ze dat. Anglo's zijn familie kwam eigenlijk uit Engeland, was in Ierland gewoond en is later weer naar Engeland gegaan. Maar hij noemde zichzelf altijd Ier. Dat speelt een belangrijke rol.
Ja,
in
want
de rest
Ierland
van zijn
bestond
leven.
Toen nog niet als zelfstandig land. Dat was in feite een deel van het Precies. Britse koninkrijk. Ja, een kolonie zou je kunnen zeggen.
Dat speelt een belangrijke rol in wat hij later heeft meegemaakt. Hoe die werd gewaardeerd door de Engelsen aanvankelijk. Maar even het verhaal afmaken. Het was een avontuurlijke jongen die niet goed zijn draai kon vinden. En dan gaat hij maar naar zee. En daar zit hij op. Hij haalt zijn stuurmansdiploma enzovoort. Hoort dan via dat er zo'n reis gemaakt, gepland wordt naar de Zuidpool. En dat was rond 1901 moet ik zeggen. En dan begint het te lopen. Dan plannen de Engelsen onder leiding van Scott, maar met belangrijke ruggensteun van het Geografisch Genootschap in Engeland. Dat is een heel waardig genootschap, de Royal Geographical Society. Die plannen een grote reis naar de Zuidpool. Vooral wetenschappelijk onderzoek, maar toch ook wel proberen al zo ver mogelijk in het binnenland te komen. Een beetje Britse ambitie om land eigenlijk te claimen. Dat probeerde iedereen in die tijd.
In kaart brengen en claimen hing vaak samen natuurlijk.
Oh, ja, precies. Iedereen probeerde daar een claim te leggen op de Zuidpool. Dat was nou eenmaal wat je deed in die tijd. Maar hij meldt zich aan en het treft daar kapitein Scott, Robert Scott, beroemde Britse reiziger, die wel wat in hem ziet. Maar dat is een echte marineofficier en een echte Engelsman. Hij neemt hem mee op die reis. En dat zou nou echt een flinke Britse expeditie worden naar de Zuidpool. In de traditie, dat moet ik er even bij zeggen, van heel veel andere Britse expedities in de 19e eeuw. We kennen allemaal Darwin en de Beagle, dat was rond 1830. Die werd dat viel me pas later op, eigenlijk helemaal gerund door de marine, door de admiraliteit. Later kreeg je zelfs de Challenger-expeditie, die is rond 1870. Het zijn hele Britse militaire opzet steeds.
Ja, in essentie cartografisch.
Ja.
Want die Beagle die moest de hele kust van Zuid-Amerika goed in kaart brengen.
Ja. Ja.
Toch voor oorlogsdoeleinden ooit en tegelijkertijd met een soort wetenschappelijk sausje.
Ja.
En dat werd ook ruimhartig gedaan. Daarom ging Darwin ook mee natuurlijk. Ja. En in feite is dat ook de opzet van die poolreizen. Dat er altijd nationale eer speelt ook een hele belangrijke rol.
Ja. En het zeekaarten maken, daar komt het neer. Dus land verkennen heel precies. En dat deden ze ook ongelooflijk precies. Daar hebben velen later nog profijt van.
De Britten hebben dus een soort werkwijze voor dit soort operaties. Wanneer komt de Zuidpool dan eigenlijk in beeld hiervoor? En zijn de Britten dan de enigen die hier ambities hebben om dit te verkennen en in kaart te brengen?
Ja, eigenlijk is de eerste voet aan wal en echt dat er op die eilanden voor de kust van Antarctica en ook aan de wal echt mensen neerzetten. Dat zijn eigenlijk in 1820 eigenlijk twee schepen tegelijkertijd. Die min of meer één Amerikaans schip, echt onvoorstelbaar onder bevel van een 22-jarige Nathaniel Palmer op een 14 meter lang schip, dat echt klein is.
En wat hebben die Amerikanen daar te zoeken?
Nou, dat zijn pelsjagers eigenlijk. Die zoeken gewoon naar leuke strandjes om zeehonden dood te knuppelen toch. Het moet toch maar gezegd.
Ja.
En er zit ook een Russisch schip van 40 meter. onder een volkomen bewapend schip met kanonnen. Dat is een echte marineschip die daar dus ook nationale eer zoeken.
Maar dit is dus de 19e eeuwse geschiedenis van de Zuidpool. Is toch vooral incidenteel bezoek door mensen die daar pelzen komen halen. Ja. Of misschien walvis komen schieten.
Het leidt eigenlijk tot niks gewoon.
Nee, aan het eind van de 19e eeuw komt het op gang. Een van de eerste die het serieus aanpakt is... ik kan zijn naam niet goed uitleggen. De Gerlach is een Belg. Is een Belgische expeditie uit 1997. Zwaar onderbelicht. Maar bij nader inzien een heel interessante expeditie geweest. Die Belgen kozen voor een zeer internationale bemanning. Ook al erg leuk. En daar zit dan Amundsen al bij. Ook zo'n avonturier.
En Amundsen wordt een grote naam.
Later wordt het Ronald Amundsen. Dus de man die uiteindelijk de Zuidpool als eerste bereikt. Dan krijgen de Engelsen eigenlijk volop de smaak te pakken.
Want het lokt gewoon. Dit barre continent totale duisternis in de winter.
Zoals nu de ruimtevaart lokt. Ik bedoel... Het was een groot onbekend gebied, terra incognita, zou ik zeggen. Je wil weten wat daar is. Dan komt dus de eerste expeditie in 1901 met het schip de Discovery. Dit was een zeldzaamheid. Deze expeditie had heel veel geld, mooi schip. Flink voorzien van heel veel wetenschappers mee. Dus het is niet wetenschap als excuus, maar toch wel primair wetenschappelijk onderzoek.
En we vinden hier, als we aan boord van de Discovery zouden kijken, zouden we Shackleton ook al vinden.
Daar is dus Shackleton bij. De expeditie stond onder leiding van Scott. En hij had het altijd de volle steun van de wetenschappers.
En welke opdracht krijgt Scott mee?
Wetenschappelijk onderzoek doen, maar ook proberen. Maar dat hebben ze een beetje behoedzaam uitgesproken. Toch wel proberen ver het binnenland in te gaan. Echt ontdekken. Dat was voor het eerst dat mensen echt ver het binnenland in zouden gaan. Heel stilletjes hebben Scott en Shackleton die bij hem gedacht... misschien kunnen we wel helemaal op de Zuidpool komen. Maar dat lukte op geen stukken. Nou.
Wat waren de hoogte- en dieptepunten op die tocht van de Discovery? De eerste poolreis voor Shackleton dus.
Ja, onder leiding van Scott moet je er onmiddellijk bij zeggen. En als derde figuur Edward Wilson, bioloog. Hele belangrijke man die ook later nog een keer met Scott is meegegaan. Wetenschappelijk, vaak wordt het werk opgesplitst. Hè. Je hebt dus de mensen die langs de kust blijven. Daar biologisch en hydrografisch werk blijven doen. Een tocht maken naar die Zuidpool of in de buurt van de Zuidpool. Maar dan toch ook, daar komt dan Shackleton kijken. De dash for the pole, zoals het heet. Dus proberen zo diep mogelijk het land in te gaan. Ja, dat is een vreselijke tocht geworden. Dat hadden ze zwaar onderschat. Ze hadden wel begrepen van de Noren, die alles beter konden, dat je moest skiën en met honden moest werken. Maar ze konden niet skiën. Ze dachten... Maar een Engelsman leert dat gewoon. Als hij zijn best doet, dan heeft hij dat binnen een paar weken onder de knie. En die honden, dat zal ons ook wel lukken. Maar dat skiën is ze niet gelukt. En ze kregen die honden niet onder bedwang.
Dat is heel moeilijk om zo'n span honden onder bedwang te houden.
Een van de sneuwe dingen, heb ik pas later, zag ik in mijn aantekening terug, is... Het begint er al mee als je niet weet hoe de hond heet. Als je de hond koopt, moeten ze erbij zeggen hoe de hond heet. Want anders kan je hem niet aanroepen. Dan kun je ze hem wel naam geven. Maar vreselijke dingen. Ze hadden die honden slecht gehuisvest, verkeerd eten. Heel veel van die honden gingen dood. Het werd een vreselijke tocht. Waarbij ze ook veel te weinig eten bij zich hadden. En op een gegeven moment zijn ze halverwege maar omgekeerd. Vooral ook omdat Shackleton... Ik denk dat hij het zwaarste onder scheurbuik leed... die spuugde bloed, zal ik weg. Die kon echt niet meer verder. Die was totaal uitgeput. Die hebben ze op de slee gebonden en teruggehaald. Dat was dus eigenlijk de afgang van Shackleton. Scott heeft hem op de slee gebonden en heeft hem later weggestuurd. Ze bleven daar nog een tijd. Maar er was een schip dat een nieuwe rantsoenen kwam brengen. En Scott heeft hem teruggestuurd naar Engeland. Niet beseffende... dat Shackleton dus als eerste terugkwam van deze beroemde tocht en alle eer inhaalde.
Oh, dus dat is dan een dynamiek die hij niet had voorzien.
Die had hij niet voorzien, dus toen Scott later kwam, toen dacht ze, ja, dat is hem ook toch.
Dus de eerste verhalen over deze tocht, die komen dus via Shackleton eigenlijk weer terug naar Engeland.
Precies, ja. Je had in die tijd ook al wel telegraafverbinding, maar dat was natuurlijk maar mondjesmaat. Het belangrijkste van deze tocht is de grote ruzie tussen Scott en Shackleton.
Want die krijgen ze dan na terugkeer?
Nee, die hebben ze tijdens de tocht gaat het alleen maar. Die liggen elkaar bijna erin zien helemaal niet. Scott, wat ik net al heb gezegd. Scott, marineman, Engelsman, goede familie. En hij Shackleton was een avonturier.
Een self-made man.
Self-made man. Ja, Shackleton heeft een paar andere dingetjes die wel aardig aan hem zijn. Dat hij altijd op fortuin joeg. Dus. Hij is heel veel rare ondernemingen begonnen. Dat zijn hele leven blijven doen. Hij hoopte altijd met kleine akkefietjes heel rijk te worden. En dat mislukte allemaal. Dus daar zit iets minder serieus in Shackleton. Wat hem niet minder sympathiek maakt, hoor, moet ik zeggen.
Nee, een beetje.
Scott is overserieus, ja.
Ja, dus een ruzie tussen die twee. Min of meer geslaagde poolexpeditie. Want dat wetenschappelijk werk is gedaan.
De afgang van Shackleton, die teruggestuurd wordt.
Dat blijft hem dwars zitten.
Omdat hij het niet kon. Dat is zoals Shackleton dat heeft gevoeld. De tocht mislukte omdat Shackleton niet meer kon. Maar hij mislukte omdat ze geen eten meer hadden.
Ja. Het plant misschien een zaadje bij Shackleton.
Absoluut.
Hij wil terug nog
absoluut.
Een keer.
In zekere zin zoekt hij revanche. Hij wil dus een nieuwe expeditie uitrusten. Dan krijgt hij het probleem dat hij dat moeilijk gefinancierd krijgt. Maar hij krijgt het rond. Hij gaat zelf op eigen kracht een tweede expeditie uitrusten. En dat doet hij met het schip de Nimrod. Hij neemt een paar mensen over uit de vorige ploeg. Waar hij heel goed mee om kon gaan. Hij overdenkt het heel goed. Hij plant het heel goed. Veel beter dan Scott aanvankelijk deed. Dan maakt hij een tocht ongeveer weer uit dezelfde. Het was niet helemaal zo opdracht. Hij had een nieuw beginpunt willen zoeken. Maar omdat de Nimrod ook een tijdje in het ijs komt te zitten. Komt hij terug op de plek waar Scott destijds vertrok. Dat heet McMurdo Sound. Begrip in poolkringen, McMurdo Sound. Hij had zijn eigen hut zitten bouwen, maar hij vindt daar de hut van Scott. En die gebruikt hij dan maar, waar Scott later des duivels over is.
Als zijn zangdoeken opgebruikt.
Zo was de sfeer onderling. Dus ja. Hij gebruikt, er zijn daar in het loop van de tijd, staan er nog steeds drie hutten gebouwd. Dus ze zijn al een eeuw oud.
Maar dat was tegen de haren van Scott in.
Die hoorde het natuurlijk pas later. Ja, die had bedongen dat hij dat dus niet zou doen. Maar hij deed het uiteindelijk wel.
En
die veten tussen die twee werd allemaal groter.
En Shackleton haalt bij die Nimrod-expeditie ook niet de pool?
Nee, maar wel bijna. Nee, hij komt heel ver. Wat hij dan zei, komt een stuk verder dan de eerste keer met Scott samen. En ontdekt halverwege een gebergte, transantarctische bergen. Waar hij, dat is helemaal knap weg geweest, een gletsjer vindt. De levensgevaarlijke tocht over die gletsjer naar de grote poolvlakte. Daar komt hij dus ook op aan. Maar de kracht van Shackleton is weten wanneer je moet ophouden. En hij had daar goed over nagerekend. En hij dacht, de pool ligt bij nu bereik. De geografische pool. Maar daar zouden we nog een week over doen. En dan zouden we te weinig eten hebben om terug te doen. Zij heeft in het zicht, zou ik bijna zeggen, heeft hij besloten om te keren.
Maar na deze slag van Shackleton kan Scott natuurlijk niet op zijn handen blijven zitten, stel ik me zo voor.
Scott was het vreselijk. Was het vreselijk. Maar die moest het doen. Die moest hem ook feliciteren natuurlijk. een van de vreselijke dingen is dat je kunt ook. Dat doen ze tegenwoordig nog steeds ook. Op je verste punt brieven afstempelen met een. En hij stuurde dus zo'n briefkaart afgestempeld terwijl, maar zonder inhoud naar Scott. Die dus des duivels was. Maar goed, Scott heeft Stiff Upper Lip heeft hem hartelijk gefeliciteerd. Maar was heel erg blij dat hij toch de Zuidpool niet gehaald had.
En dan gaat de, nou, dan het geld je... en de machine van ja. Het netwerk van Scott gaat, ja. Treedt in werking.
Ja, dan krijg je een tweede drama, bijna een Grieks drama mag ik wel zeggen. Scott met de officiële steun van het Geografisch Genootschap en de Britse regering gaat dan opnieuw en weer... gaat het primair om het wetenschappelijk onderzoek. Maar iedereen weet, het gaat natuurlijk om de race naar de Zuidpool. Nou, dat krijgt Scott voor elkaar. Hij rust dat goed uit. Dat heeft hij echt serieus gedaan. Zei het dat hij kiest voor paarden in plaats van honden, een paar honden. Maar hij hoopt het met paarden uit Mantsjoerije te gaan doen. Het drama is dit. Scott gaat onderweg. Het beginpunt was voor hem altijd ten zuiden van Tasmanië. Wat hij niet wist, omdat op dat moment Amundsen, die eigenlijk het plan had om naar de Noordpool te gaan, had net gehoord dat Peary, de Amerikaan Peary, Noordpool had bereikt. Toen dacht Amundsen, nou dan ga ik naar de Zuidpool.
En Amundsen is even
Een Noor.
Is een Noor en die kennen we van de, die had je al
die
genoemd
bij de allereerste reis.
Van de Gerlach-expeditie.
Van de Gerlach. Amundsen was een gesjeesde medicijnenstudent, zou ik maar zeggen. Die ook al vanaf jongs af aan poolreiziger wilde worden. En die had ik zal het niet helemaal uitleggen, de noordwestelijke doorvaart gedaan. Hij had zijn sporen al verdiend, laat ik het zo zeggen. Was een keiharde man die en goed kon skiën en goed met honden kon omgaan en een geweldige fysiek had.
Maar dit brengt een nieuwe dimensie eigenlijk in deze expeditie, namelijk die van een race. Er was natuurlijk al een soort abstracte race naar de pool, maar nu werd het wel concreet.
Dat wist Scott helemaal niet. Maar Amundsen, die dacht, ik moet die Engelsen toch... Ja, de Engelsen haten Amundsen. Want ze denken dat het een smerig opzetje was. Maar Amundsen heeft, toen hij ook op weg was naar hetzelfde gebied, ook naar Tasmanië... toen heeft, als hij, ik geloof dat hij in Madeira was of de Azoren, heeft hij toch even een telegrammetje gestuurd van de strekking. Sorry, maar ik ga toch naar de Zuidpool. En dat telegram kreeg Scott pas toen hij al in Australië was. En toen wist hij...
Dat hij moest opschieten natuurlijk.
Het zou bijna Godfried Bomen, toen wist ik dat ik snel moest zijn. Toen wist Scott, het is een race geworden.
Ja.
En ze hebben elkaar waarachtig nog even getroffen. Daar aan de rand van de Zuidpool. Maar alleen maar formaliteiten uitgewisseld. En dan hangt er een vreselijke doem over de expeditie van Scott. Voor Amundsen was het een sportief genoegen om naar de Zuidpool te gaan. Hij had alles onder controle. Ervaren mensen bij zich.
Goede honden.
En hij had besloten te doen wat Scott wel heel lang eerder had mee moeten maken. De honden aan elkaar te eten te geven.
Waarom zou je dat doen?
Je hebt natuurlijk, als je naar de Zuidpool gaat met al je voedsel, dat voedsel eet je geleidelijk aan op. Je slee wordt steeds lichter. Je hebt steeds minder honden nodig.
Oh.
En als je de honden aan elkaar te eten geeft, hoef je geen hondenvoer mee te nemen. Het is een gruwelijk besluit.
Ja.
Dat is het verschil met paarden. Paarden kun je niet aan elkaar te eten geven. Bijvoorbeeld.
Nadeel van paarden.
maar die honden die verbruik je dus letterlijk gewoon weer als brandstof voor de honden die over zijn.
Ja. Nou ja, het was een zeer hard besluit. Uiteindelijk aten Amundsen en zijn makkers de honden ook.
De laatste honden eet je zelf?
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, ja. Nou ja, dat ging dus heel snel. Scott Amundsen heeft heel snel de pool bereikt. Verwonderlijk snel. En is ook weer teruggegaan. En Scott had ontzettend veel getop onderweg. En komt aan op de Zuidpool en ziet daar de tent en de Noorse vlag van Amundsen.
Dat demoraliseerde
dat groepje van vijf giganten. Die hadden toch al lichamelijke klachten. En de een na de ander sterft.
Waarom heeft hij daar die tent achtergelaten eigenlijk?
Dat weet ik ook niet. Dat is eigenlijk heel vreemd.
Een uitlachen
Je gaat met een steeds kleiner wordende ploeg naar de. Je stuurt ook mensen terug. Hè? Je gaat met een steeds grotere groep mensen.
Je hebt het minder nodig.
Die het eten trekt. En op het allerlaatste, dat is altijd een
klein groepje blijft dan
over. Ja, een heel klein groepje gaat door naar de pool.
Maar je zegt even in een bijzin, iedereen sterft. Maar dat is het lot van deze expeditie van Scott.
Iedereen is daarbij om het leven gekomen.
Scott zelf
onder
ook.
Andere, ja, Scott ook. Onder andere omdat de Engelsen hun voedsel, je moet voedseldepots uitzetten voor de tocht naar de Zuid. Zij zetten ze heel ver uit elkaar. Dat heeft bepaalde voordelen. Hoef je niet om de havenklap te stoppen en uit te laden enzovoort. Dat is een hele ingewikkelde strategie, het uitzetten van voedseldepots. Zij zetten ze heel ver uit elkaar, soms 1 geografische graad, dus 110 kilometer uit elkaar. En dan heb je ook wel een hele grote berg die er staat. Maar Amundsen zetten ze veel dichter bij elkaar. En dat is natuurlijk, dan heb je veel meer veiligheid. Dat je wat. Scott is eigenlijk zonder voedsel komen te zitten. En eigenlijk niet zo heel ver weg van een heel groot depot, wat hij net niet heeft kunnen halen.
Ja, en dat is dan toch een triest einde ook aan de rivaliteit tussen Scott en Shackleton.
Ja, absoluut.
Maar dan zijn we nu eigenlijk aangekomen bij waar we begonnen. Want Shackleton die moet nog met die Endurance naar de Zuidpool. Maar tegelijkertijd, de geografische Zuidpool zelf is al bereikt door Amundsen. Shackleton is afgetroefd door Scott. Dus wat zijn zijn... Wat wil Shackleton bereiken?
Shackleton is een avonturier en die wil nog wat. Dat is eigenlijk, hij wil nog wat, ongedurig. Hij heeft een tijd lang, heeft hij zijn vrouw verteld dat hij gewoon nu zakenman zou worden. Maar hij vindt het te vreselijk en hij bedenkt dan, het enige wat er nog te doen is, in één keer Antarctica helemaal over te gaan. Vindt een beetje gezocht eigenlijk. Maar goed, dat wordt dan zijn doel. Hij krijgt het ook moeilijk verkocht hoor. Het geografisch genootschap heeft zo zijn twijfels. De admiraliteit, ik geloof dat die toegeleid werd door Churchill, als ik me niet vergis. Die moet er ook niet veel van hebben. Van die Churchill is de nuchterheid zelf. Ja, we weten nou wel genoeg van. Ja, dat is, we weten wel genoeg van die Zuidpool. En ik denk wel dat ze met een klomp aanvoelden dat het Shackleton niet echt om de wetenschap ging. Het ging hem om het avontuur. En op een gegeven moment heeft Shackleton dat ook gewoon gezegd. Dus dan wordt hij weer ondervraagd door het geografisch genootschap. Die misschien wat geld wil geven. Maar wat gaat hij doen? Zeg, ja, ik wil dat gewoon doen. dat stond de financiering in de weg. Maar uiteindelijk vindt hij 3 belangrijke geldschieters, zakenlui. James Caird is een hele beroemde. James Caird, Stenkop Wills en Dudley Docker. En dat zijn de 3 grote geldschieters, 3 particulieren. En die krijgen ook hun naam vereeuwigd op de sloepen aan boord van het schip waarmee die naar Zuid gaat.
Daar doen hij ze vindt, het voor.
Hij heeft ook een contract met een krant waar hij het exclusief het verhaal later zal publiceren. En hij zal boeken schrijven natuurlijk. Zo, al die contracten sluit je vooraf. Zo,
ja, tuurlijk.
Zo krabbel je het geld bij elkaar. Maar uiteindelijk vertrekken Shackleton en Amundsen ook bijvoorbeeld. Die vertrekken vaak terwijl de schulden nog bij lange na niet zijn afbetaald. Nou, hij kiest een andere benadering. Nu niet ten zuiden van Tasmanië, wat de geheide uitgangspunt van, maar ten zuiden van South Georgia. Dus laat ik zeggen, bij vuurland Chili. In die hoek van de Zuid. Nou, goed doordacht allemaal. Heel veel honden. Honden in zeer slechte conditie trouwens. Dat maakt er verder niet uit, want hij is er toch nooit gekomen. Hij komt in het ijs vast te zitten.
Met zijn schip.
Met dat schip, 9 maanden lang. In het begin kun je nog een beetje manoeuvreren, omdat je dus ook kolen aan boord hebt.
Maar het gaat dus eigenlijk meteen al mis? Nog,
ja. Ze
hebben nog geen voet op Antarctica gezet?
Nee, ze zijn ook helemaal nooit geweest.
Nee.
Ze zitten vast in dat ijs. Raken steeds. Op een gegeven moment zit je helemaal vast. Kun je niet meer manoeuvreren.
Nee, want in het begin er is ook een filmer mee en zo. Alles wordt Hurling, vastgelegd.
Ja, een Australische filmer. Die fotografeert prachtige foto's. Heel scherp.
Dan zie je al die mannen ijs hakken om dat schip ijsvrij te houden eromheen. Ja,
maar uiteindelijk zit je gewoon vast. Nou, dan zit er niks anders op dan afwachten tot je er weer uitkomt.
En dat is letterlijk wachten op de lente.
Ja, precies. Ja, zo ongeveer. Maar de Endurance was wel ook een goed Noors schip. Dat werd gekraakt op het laatst. Heel langzaam, maar duidelijk.
Ja, want dat ijs dat beweegt. En je wordt ook meegesleurd in een bepaalde richting. En dat duwt natuurlijk steeds dieper.
Dat wordt onder invloed van de wind gekraakt. Nou, dat is het moment. Dus goed gefotografeerd, gefilmd. Alles is van boord gehaald wat nodig leek. Die drie schepen die ik net, die drie sloepen, die gaan van boord. En dan staan ze op het ijs met een schip dat naar de diepte gaat. Dat is de Endurance, de verdwijnt. En dan zitten ze met die boot en denken ze, dan gaan we maar. Want dat meedrijven met het ijs gaat heel langzaam. Dan gaan we maar slepen. Dan gaan we dat is onmenselijk werk. Dan slepen ze dus die drie sloepen voort naar het noorden. Tot naar de rand van het drijfijs, het pakijs. Niet aan te voelen hoe zwaar dat werk is. Nou, dan gaan ze daar het water in. En roeien ze naar een eilandje dat God zij gezegend in de buurt is. Olifantseiland.
Maar eigenlijk is de ontdekkingstocht is dus van begin af aan een overlevingstocht geworden. Niet langer voor afgestelde doelen zijn belangrijk, maar het gewoon het levert ervan afbrengen. En ze komen dan op Olifantseiland. En vandaar kun je ook niet meteen. Je kunt niet de oceaan overgroeien, neem ik aan. Dus wat is het plan daar?
Nog erger is dat er nooit iemand. Ze wisten van tevoren dat daar nooit iemand zou komen op Olifantseiland.
Geen walvisvaarder, geen pelsjager.
En dat was het probleem. Ze kwamen daar behouden aan met hun drie sloepen. Dan nog wel een ruig eilandje hoor, met hele hoge bergen. En een kust die vol lag met zeeolifanten en zeehonden. Dat wel.
Ja, die kan je dan opeten natuurlijk.
Die kan je opeten.
Dus dat was een.
Dat heeft hun overleving bepaald. Maar Shackleton realiseert zich onmiddellijk dat je niet op Olifantseiland kunt gaan zitten wachten tot er iemand komt.
Ja, dan kan je daar 20 jaar gaan zitten, bij wijze van spreken.
Ja. Er kwam er helemaal niks. Het zit in een totale lege uithoek van de Atlantische Oceaan. Dan besluit hij, dan zal ik hulp moeten gaan zoeken. En hij, de grootste van de drie sloepen hadden, de James Caird, die laat hij gedeeltelijk ombouwen. Er worden masten opgezet. Hij wordt dichtgemaakt met canvas van de geborgen zeilen van de Endurance. En dan besluit hij in totaal met 5 man. Waaronder Worsley, dat was de gezagvoerder van de Endurance, die erg goed navigeerde. Besluit gewoon een tocht te gaan maken naar South Georgia, nou dat iets van 2 à 3 weken varen was.
Ja,
dat
1300 kilometer over de Wilde Zee.
Afstand, gigantische afstand, dwars door storm heen. Het is de wildste zee die we hebben op deze aarde, die zeeën rond Antarctica.
Met een ter plekke gebouwd zeilscheepje eigenlijk.
Ja, nou het was wel een hele goede sloep hoor, die James Caird.
Ja, iets van 6-7 meter lang of zo. Dus echt een plezier zeilbootje waar je tijdens meer op
vaart. Het is huiveringwekkend. Dat doen ze dan. Er liggen zakken met stenen op de bodem om wat ballast te hebben, om wat recht overeind te zitten. En dat is eigenlijk de beroemde tocht van Shackleton om hulp te gaan halen.
De rest van de bemanning achterblijft.
Wie blijft achter?
In die sloepen, die een soort omgekeerde schildpad.
Ondersteboven. En daar gaan ze onder leven. En ze leven dan van die zeehonden en zeeolifanten. En die bakken ze op het vet van de zeehonden en zeeolifanten. De blubberstoof heet dat. Dus ze hebben geleerd dat je het vet van die dieren is goed brandbaar.
Maar dat,
het is een beetje smerig karwei.
Maar Shackleton haalt het dus naar
South
Georgia.
Na 2,5 en na 2 is het verschrikkelijk. Nou ja, hoe vind je de weg? Dat deed die Worsley. Die Worsley heeft op zo'n woeste, schommelende sloep, heeft toch tijdens de reis 4 keer een zonnetje kunnen schieten. Ze hadden een chronometer bij zich die het kennelijk nog goed deed. Van die 4 keer zijn er 2 keer betrouwbare waarneming gedaan, dat je kunt uitrekenen op nat papier. Hij had nog een natte almanak bij zich, kon hij net allemaal nog zien. Kon hij toch ongeveer bepalen waar ze ongeveer zijn, konden ze koers houden. En na 2,5 week zien ze berichtig.
Want als je net verkeerd vaart, dan vaar je langs het eiland. Dan kom je nergens meer.
Dat is dus net goed. Nou heeft South Georgia gelukkig hele hoge bergen. 2.000 à 3.000 meter hoog. En,
dus als je dus in de buurt komt, kun je het wel zien.
Ja, dan zie je toch al gauw iets boven de horizon uitsteken. Ja, dat is hun grote geluk geweest. En komen ze bij South Georgia aan, dan stormt het daar. Dan kunnen ze niet bij de kust komen, omdat het te hard waait. Maar uiteindelijk zoeken ze dan een stil plekje. Maar net aan de verkeerde kant.
Ja,
van,
dat, is dan, dat van vind het, ik zo ongelooflijk.
Ja, dan moeten ze het hele eiland naar over. Dat dus, zoals ik zei, 2.000 à 3.000 meter hoge berg. Daar moeten ze dan nog overheen. Met z'n tweeën of drie, ik geloof het met z'n twee of z'n drie.
Ja, ze laten er één achter. Want
ja,
die
ze laten
is,
een kleine groep achter. Ja. Drie man achter, met twee man erover. Ik weet het niet precies meer. Dus ze moeten dan weer over gletsjes en komen ze... ze wisten dat daar een walvisstation was. Want op de heenreis waren ze daar langs gekomen. Shackleton was er al geweest toen hij vertrok. Dus ze kenden hem. Ze herkenden hem trouwens bijna niet. Zo smerig, zegt iedereen. Maar dan denkt hij, ik moet mijn mensen ophalen. Hij haalt dus die mensen die achter op het eilandje zitten... dezelfde dag al op, geloof ik, op de volgende dag. Maar dan wil hij naar Olifants Eiland. En hij, volgens mij, kaapt hij gewoon een van die walvisschepen die daar liggen. Om naar Olifants Eiland te gaan. Maar hij kan er niet bij komen vanwege het ijs. Dus moet hij weer terug. Nou, dit wordt een drama. Dus keer op keer, hij heeft wel drie pogingen gedaan om bij Olifants Eiland te komen. Ja. En dat lukte allemaal niet. Terwijl hij dacht, dat gaat daar niet goed.
Nee, die mannen zitten daar nog.
Uiteindelijk gaat hij naar Chili en krijgt hij heel veel steun van de Chilenen. Die rusten een sleepboot uit. En die sleepboot bestaat geloof ik nog steeds niet. Want een heel beroemde sleepboot. Die vaart naar Olifants Eiland. En prachtig, ze zijn er allemaal nog.
Iedereen heeft het gered.
Ze hebben het allemaal gered, ja.
En
levend van zeehonden en zeeolifant.
Als ik nou een, stel ik zou een leiderschapscursus geven, anno nu. Ik hoor een paar dingen terug in je verhaal waar ik denk van dat heeft Shackleton goed gedaan. Wat ik opvallend vind is dat hij zelf steeds die volgende stap neemt. En dat hij ervoor kiest om moeilijke dingen te doen. Bijvoorbeeld die sloepen meezeulen, het zeil meezeulen. Dus om daar, weet je, op dat moment is dat vervelend dat je met die sloepen moet sjouwen. Maar dat is wel de redding uiteindelijk.
Ja, Shackleton wordt vaak het voorbeeld van goed leiderschap genoemd. Nou, ik denk dat hij... dat het ook fenomenaal is wat hij gedaan heeft. Eerst plaats de sfeer goed houden. Hij wist zelfs meer dan hij. Ik geloof dat die mensen er zelfs nog plezier in hielden op dat ijs. En dat hij dan zelf besluit naar South Georgia te gaan. En keihard pogingen doet om die mensen te redden. Nee, daar valt niet op af. Het is werkelijk fenomenaal wat hij gedaan. Daar staat tegenover dat je kunt je afvragen. Want hij is natuurlijk een Britse held geworden.
Ja.
Daar staat tegenover dat de tocht misschien, als hij het gered had en die tocht had, dat waarschijnlijk niet gelukt was. Dan kun je achteraf uitzoeken dat hij waarschijnlijk te weinig eten bij zich had. Wat ik hem wel kwalijk neem, en wat je nooit ergens terugvindt, is dat hij mensen aan de andere kant van het Antarctica in gigantische problemen heeft gebracht. Daar lag een hele andere groep mensen die vertrokken vanaf de bekende plek in McMurdo Sound, vanaf de hutten van Scott.
In zijn opdracht, toch?
Wat?
Het was in zijn
opdracht. En die moesten voedsel klaarzetten voor als hij eenmaal over die pol heen was. En
voor het laatste stuk.
Maar die mensen vertrekken dus vanuit Australië. En Scott had geregeld dat daar dan een schip voor ze lag, de Aurora. Dat was eerder gebruikt door een andere poolreiziger. Komen tot hun ontdekking dat het schip in allerbelabberdste toestand verkeert. En dat die poolreiziger het schip bijna gestript had. Er zat niks meer in. Het was een bijna onbruikbaar schip. Dat moesten zij dus ter plekke laten opkalevateren. Maar daar was geen geld voor. Dus zij moesten met de pet rond om dat schip op te knappen. En zij moesten ook maar zien hoe ze voldoende voedsel kregen. Want ze merkten al gauw dat het voedsel werd opgestuurd van Engeland, dat te weinig was. Ze krijgen alle belabberde partij honden. Enzovoort, enzovoort. Het is,
en ze moesten opschieten, want anders zouden ze te laat zijn.
En zij stonden onder gigantische druk om snel te beginnen. Maar ze konden niet snel beginnen omdat ze dat schip eerst moesten opknappen.
Dus deze kant
een
was
drama geweest.
Slecht uitgerust?
Zeer slecht uitgezocht. En ze konden hem aardig telegraferen met de ondersteuningsploeg van Shackleton in Londen. Maar die gaf geen geld. En de mensen daar waren niet eigenaar van dat schip. En konden dus geen hypotheek krijgen. Want dat was dan een oplossing geweest. Dat je een hypotheek neemt op zo'n schip. Dat sowieso in een belabberde staat was. Maar omdat zij geen eigenaar waren, kregen ze die hypotheek niet.
En
dat soort dingen.
En hoe loopt het af met deze ploeg?
Nou, niet, eigenlijk helemaal niet zo goed. Zij met veel vertraging komen zij aan in de omgeving van die oude hutten van Scott en ook van Shackleton dus, in McMurdo Sound. Proberen toch nog wat depots, voedseldepots uit te leggen, hoewel het al laat in het jaar is. Dan trekken ze zich terug. Dat schip waarin eigenlijk hun hele uitrusting zit, met sleden en voedsel, ligt zo lang nog voor de kust. En de bedoeling was dat het daar ook zou overwinteren. Maar dat wordt eigenlijk, zonder dat ze er ergen hebben, ingesloten door het ijs en meegenomen. En verdwijnt uit die hele hoek. En tamelijk snel. Dus zij zitten daar opeens zonder schip, zonder rugsteun. En zonder dat ze al hun voorraden hebben kunnen uitlaten. Een drama. Ze zitten daar dus en weten niet, ze hebben geen verbinding met dat schip. Ze weten niet of dat nog terugkomt. En moet het maar zien te rooien. Nou ja, dan begint een dramatische ontwikkeling. Zij moeten die depots gaan uitzetten. Want anders
staat vast, anders is Shackleton gedoemd.
Dat
als hij
de beroemde Shackleton dood zal gaan. Ja. Dus zij moeten, terwijl ze het eigenlijk niet kunnen. Dit is zo'n onderbelicht drama. Ze doen het uiteindelijk. Een van de mensen sterft onderweg omdat hij gewoon het niet redt. En twee anderen, die willen een oversteek maken. Zijn ze alweer terug van dat depot leggen over die baai waar ze zich bevinden. Wagen zich op de dun ijs en drijven weg.
Die zijn ook overleden.
Die zijn hem nooit meer teruggevonden. Nee, dat is een drama. En dan is het verder maar met de restjes die je hebt. Maar dat zijn dan ook weer vooral zeehonden. Wachten tot je misschien geholpen wordt. Wat er in werkelijkheid gebeurd was. De Aurora was vastkomen zitten. Had eigenlijk weinig voorraad. Is maar teruggegaan naar, ik geloof, Nieuw-Zeeland in dit geval.
En de tragiek is dat die depots nooit nodig waren.
Ze hebben de depots uitgelegd ten koste van vreselijke inspanningen en op zijn minst één leven. En ze zijn nooit gebruikt.
Nee. En de Shackleton zou je dus goed voor zijn directe ploeg kunnen noemen. Maar in het organiseren en het mogelijk maken.
Ik vind dit onbegrijpelijk. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit zo weinig aandacht heeft. Maar het past niet binnen de Britse mythevorming. Het wordt ook altijd weggehouden uit de verhalen over Shackleton. Maar die mensen hebben het op een vreselijke manier moeten zien te rooien. En het is dus helemaal niet goed gegaan. En ze hebben, het drama voor hun was, we moeten, want anders laten we Shackleton doodgaan. En dus ze hebben het ook gedaan. Net ook weer, dat, ik moet zeggen, daar kun je ook, evengoed is daar dus zo'n heldenverhaal van te maken. Van het toch gewoon keihard. En ook daarin zijn de Britten dan toch wel bijna niet te evenaren in hun doorzettingsvermogen. Ze doen het dan. Het moet, dus dan doen we het.
Ja, en is dat, ik begrijp nu waar dat endurance eigenlijk allemaal voor staat. Weet je? Het is niet alleen een wrak op de bodem met een mooie naam erop. Maar het is eigenlijk dit hele verhaal van opoffering, van ontberingen.
Absoluut, absoluut.
Dat hangt er helemaal aan vast.
Ja, het is wat dat betreft is de naam endurance, volharding, is wel erg op zijn plaats. Het zijn dus eigenlijk twee overlevingstochten. Waarvan de een altijd onderbelicht wordt. Omdat die ook natuurlijk, maar dan misschien wel echt, een mislukking genoemd moet worden. En in zekere opzicht tekortkoming van Shackleton.
Hoe loopt het af met Shackleton? Heeft hij nog een aangenaam leven in het lezingencircuit?
Nee, nou, Shackleton wordt er natuurlijk ook heel beroemd door de hele gang van zaken. De afgang aan de andere kant, de Zuidpool, daar hebben ze het mij niet over. Nee, hij wordt wel beroemd. En dan is het eigenlijk, dan komt hij ook eindelijk in de leeftijd dat je dat fysiek niet meer aan kan. Hè? Voorbij je 40, 45 moet je dit soort dingen niet meer doen. Dus dan wordt hij een beetje op leeftijd. En dan
wordt hij gelukkig oud?
Nou, ongedurig. Nee, hij gaat heel veel van die rare zaken akkefietjes doen. Heel vreemd. Het raarste. Hij begeeft zich in mijnbouw en in kranten en in onaangename handeltjes. Het is ongelooflijk. Het gaat allemaal fout wat hij doet. En dan op het laatst besluit hij, heeft hij toch nog iets bedacht over de Zuidpool. Je kunt er ook omheen varen met het schip. En dan koopt hij een schip, de Quest. En dan verzamelt hij een aantal vrienden. Gaat hij naar South Georgia, uitgangspunt. Dan zullen ze om heel Antarctica heen varen. Maar op South Georgia krijgt hij een hartaanval. Ah. Hij was altijd hartpatiënt. En dat was bekend en dat wist hij zelf ook wel. Maar dat negeerde hij gewoon.
Eigenlijk wel.
Dat was natuurlijk ook wel.
Het is tegelijkertijd heel exemplarisch dat hij daar nog. Dat het bleef kriebelen dat hij, en dat hij daar dan.
Ze in het harnas gestorven.
Ze dachten, nou dan moeten we het lichaam natuurlijk terugbrengen naar Engeland. Ze hadden hem al weer terug in Chili, maar zijn vrouw telegrafeerde. Ik weet niet wat ik daarachter vind. Begraaf hem maar op South George. Daar mag ik niks van zeggen hoor. Ik weet niet hoe dat bedoeld is.
Maar daar, een eer betoond.
Maar daar is Shackleton nu te vinden.
Hij heeft een heel bescheiden graf op South George. Ja. Okay. En naast hem hebben ze de as begraven van zijn beste kameraad. Frank Wild. Die heeft hem op alle tochten vergezeld.
Nou, mooi verhaal, Karel. En dank je wel dat je het hier wilde vertellen. Ik voelde me even helemaal in de kou op de pol. Dank je wel ook Hendrik Spiering, Else van Driel en Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!